geluisterd naar de inleidende podcast over Kalmaria von Weber's Der Freischütz. En u hoorde net een van de meest tot de verbeelding sprekende muzikale thema's uit die opera. Dat van de duistere wolfskloof. Mijn naam is Jasmijn van Wijnen. Ik ben dramaturg bij de Nationale Opera. En in deze podcast ga ik in gesprek met Laura Roling, ook dramaturg bij de Nationale Opera. We duiken in de opera Der Freischütz en in de bewerking die regisseur Kirill Serebrennikov daarvan maakt. Welkom, Laura.
Dankjewel.
Der Freischütz ging in première in 1821. En de opera kreeg al snel een soort cultstatus. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe zit dat?
Ja, het is een opera die vooral door de plek in de operageschiedenis een bepaalde invloed heeft gehad. Het geldt als de eerste Duitse romantische opera. Muzikaal is het een soort brug tussen de opera's van Mozart, met name de Duitsstalige opera's zoals Die Zauberflöte, en de opera's van Richard Wagner, de richting die Wagner met de Duitse opera op zou gaan. Wagner was ook zelf een heel groot fan. Die heeft, want Kalmaria von Weber, die overleed in Londen, is daar ook begraven. En een kleine 20 jaar na zijn overlijden heeft Wagner, die op dat moment in Dresden werkte, waar Kalmaria von Weber ook werkzaam was geweest, heeft georganiseerd dat het lichaam van von Weber opgegraven werd in Londen en herbegraven in Dresden. En daarbij heeft Wagner ook een hele plechtigheid met andere Weber-fans opgetuigd, waarbij Wagner ook een grafrede hield. Dus dat was. Hij is als het ware tot een soort cult-icoon van de oercomponist verheven. Dat neemt niet weg dat het eigenlijk een opera is met heel veel invloeden. Het is niet alleen de oeropera, of de Duitse oeropera. Het is een heel sterk muziekdramatisch werk dat ook van invloed is geweest op Franse componisten zoals Berlioz of Debussy. Die waren ook groot fan. De opera bevat een heel groot spectrum van griezelige momenten. Zoals de wolfskloof, waar we een soort duivelse omgeving zien. En ook folkloristische elementen met de koren van jagers en boeren en bruidsmeisjes. Dus en volksdansjes ook. Dus we zien heel veel muzikale kleuren komen er in deze opera langs. En dat is ook, dat heeft ook geïnspireerd.
Ja, ja. Ja, en deze opera, of ik introduceerde Der Freischütz als een opera, het is eigenlijk een singspiel. Wat wil dat precies zeggen?
Ja, dat betekent dat er, net zoals Die Zauberflöte, dat is ook een zingspiel. Dat betekent dat er muzikale, duidelijk afgebakende nummers zijn die steeds onderbroken worden door gesproken tekst. Dus geen recitatieve of gezongen of spraakzang, maar echt gesproken teksten. Dus er echt twee standen, bijna zoals in de hedendaagse musical. Daar lijkt het ook een beetje op. En die afwisseling van muziek en tekst, dat geeft ook een soort vrijheid. Want al vanaf het begin zijn mensen vrij omgesprongen met name die gesproken teksten. Die zijn ingekort als je je voorstelling net iets korter wil maken. Of net aangepast als een tekst niet meer helemaal werkt. Dus ook een heel traditionele Freischütz. Als je daar het oorspronkelijke libretto naast legt, dan worden die gesproken teksten ook niet helemaal tot op de letter gevolgd.
Ja, precies. Met de gesproken teksten wordt een stuk vrijer omgegaan, ja, in de opera dan met de gezongen teksten.
Zeker.
Waar gaat die opera over? Waar gaat de Freischütz over?
Ja, het centrale personage is de jager Max. Max is helemaal verliefd op Agathe, de dochter van de hoofdjager of de jachtopziener. En er is ze leven in een dorpsgemeenschap in het Boheemse woud. Helemaal afgezonderd. En er is er nog een traditie dat wie er wil trouwen met de dochter van de jachtopziener. En dus daarmee ook de jachtopziener min of meer opvolgen op een zeker moment. Die moet zich bewijzen in een schietwedstrijd. Dat moet Max doen. Max is jager, dus je zou denken dat gaat hem makkelijk af. Maar Max is aan het begin van de opera, raakt hij niet meer wat hij moet raken. Dus hij is heel verscheurd, heel onzeker. Want morgen moet hij bewijzen dat hij zijn bruid waardig is en dat hij daadwerkelijk zijn levensgeluk kan bereiken. Dat zorgt ervoor dat een andere jager, Caspar, die zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, aan Samuel, de donkere, de duistere jager, dat Caspar Max kan verleiden om met hem mee te gaan naar de Wolfskloof, om daar magische vrijkogels. En dat vrijkogels, dat zijn kogels die vrij zijn van de natuurwetten, die boven natuurlijk zijn, die magisch zijn en die alles kunnen raken. Dus Caspar die nodigt hem uit, kom mee naar de Wolfskloof, dan smeden we die kogels of dan gieten we die kogels. En dan kan jij de schietwedstrijd winnen en met Agatha trouwen. Dat doet Max, hij laat zich verleiden uit pure onzekerheid en ja, gekweldheid. Maar dat is natuurlijk niet helemaal hoe het hoort in de wereld. En Caspar heeft ook een kwaad plan, want die heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en zijn termijn is bijna voorbij. Dus hij hoopt dat Samuel de ziel van Max wel wil overnemen en hem nog een verlengde termijn wil geven. En hij hoopt ook dat de magische kogel, de zevende kogel, die niet door degene die de kogel afvuurt bestuurd wordt, maar door de duivel, dat die Agatha treft. En dat Agatha dood neervalt. Samuel laat dat nog even in het midden. En uiteindelijk wordt niet Agatha getroffen, maar Caspar. En komt het verraad van Max komt uit. Of het verraad, het afdwalen van het juiste pad van Max komt uit. Dan lijkt het er even voor hem op te zitten. En dat was in het oorspronkelijke spookverhaal waarop Van Weber de opera baseerde ook het geval. Dan was de bruid wel dood en Max werd krankzinnig en dat was het tragische einde. Maar nu is het zo dat er een heremiet, een kluizenaar, een heilig figuur, die komt als een soort ja, deus ex machina plots op en zorgt dat het toch goed komt. Dat de traditie van het schieten wordt afgeschaft, dat Max een jaar proeftijd krijgt en dat hij daarna, omdat het toch van binnen een goede jongen is, met Agatha mag trouwen.
Ja, eind goed, al goed in dit geval.
In dit geval wel, ja.
We hebben het al een paar keer nu even. Het is al een paar keer gevallen, de scène van de Wolfskloof.
Ja.
En daar gaan we ook muzikaal even naar luisteren. Ik vertelde eerder ook al dat Carl Maria von Weber zo vernieuwend is geweest in de manier waarop hij eigenlijk griezelige elementen in de muziek heeft weten te vertalen. En deze scène is daar volgens mij een schoolvoorbeeld van. Kun je iets vertellen over het fragment wat we gaan luisteren?
Ja, we gaan luisteren naar het gieten van de kogels. Daarin hoor je heel duidelijk bij welke kogel ze zijn, want ze roepen eins, zwei, dat soort dingen. En in de muziek tussen elke kogel gebeurt er iets griezeligs. Dat staat ook in de toneelaanwijzingen, dat hoor je ook in de muziek. Dus daar zal ik ook een beetje doorheen praten als we er zo naar luisteren. Maar in ieder geval, het bouwt heel erg zorgvuldig op naar een soort griezelclimax. Een ultiem moment van horror. En dat is, daarin zie je gewoon. Ja, dan snap je waarom heel veel componisten dachten, ach, ik wou dat ik dit had geschreven. Ik zou zeggen. Ja, en het begint heel stil.
Eins!
Dat is de eerste kogel. En dan komen de woudvogels naar beneden. Die gaan om het vuur zitten en hupsen en fladderen, volgens het libretto.
Zwei!
Dat is de tweede. Dan komt er een zwarte ever langs razen.
Drei!
Een storm steekt op, buigt en breekt de boomtoppen en jaagt vonken van het vuur op. We horen wagengeratel, zweepslagen en paardengetrappel. Vier vurige, vonkenwerpende wielen rollen over het toneel. Hondengeblaf en gehinnik van paarden in de lucht. Nevige gestalten van jagers te voet en te paard. Van herten en honden trekken in de hoogte voorbij. De hele hemel wordt één zwarte nacht. De onweersbuien botsen vreselijk op elkaar. Vlammen slaan uit de aarde. Dwaallichten zijn te zien op de bergen. Dan is de zevende kogel gesmeed. En dan valt de stilte weer na zo'n climax. En dit was trouwens een opname van Staatskapelle Dresden onder leiding van dirigent Carlos Kleiber met Peter Schreier als Max en Theo Adam als Kaspar. Om dat ook nog even te noemen. Maar dit is overweldigend. Maar dit is natuurlijk niet de hele opera. Het is een heel veelzijdig werk, ook met vrolijke boerendansjes. Prachtige verstilde aria's van Agathe. Vrolijke, bewegelijke aria's van Entje. Dus het is echt een opera die heel veelzijdig is. Maar dit is een van de iconische horrormomenten.
Precies. Je hebt net heel mooi ook laten horen wat er dan oorspronkelijk in dat libretto ook staat geschreven. Wat we te zien zouden moeten krijgen op het podium. Maar ja, je vertelde eerder ook al dat er eigenlijk heel vrij wordt omgesprongen met dit werk. En dat is niet minder waar in het geval van de regisseur die bij ons deze opera regisseert. De Russische regisseur Kirill Serebrennikov. Eerst eens over hem. Wie is hij? Wat voor maker, wat voor theater, operamaker is hij?
Ja, hij is eigenlijk heel veelzijdig. Hij is werkzaam in de film, in het theater en ook in de opera. Hij is werkzaam geweest in Rusland, in Moskou. Daar heeft hij zijn eigen theater gehad. En dat viel niet goed bij het... Bij de overheid. Dus hij heeft ook op valse gronden of is hij veroordeeld en heeft hij jarenlang vanuit huisarrest in Moskou moeten werken. Bijvoorbeeld zijn Parsifal bij de Wiener Staatsoper heeft hij via videobellen geregisseerd. En daarvoor ook al producties voordat wij allemaal in een pandemie zelf via Zoom en Skype en dat soort middelen moesten communiceren, regisseerde hij al zo. Ja. Nu is hij hier. Hij heeft Rusland verlaten. Hij gaat ook niet meer terug. Hij vestigt zich in Berlijn. En als maker komt hij echt... Hij komt echt uit het theater. Dus toen we hier hem voor een project vroegen... Wat zouden we met je... We willen met je werken. Welke titel zullen we je geven? Was het heel belangrijk om... de goede opera voor hem te vinden. En Der Freischütz heeft vanwege die gesproken teksten... biedt dat een soort vrijheid om op een andere manier met het werk om te gaan en daar een andere richting mee uit te slaan. Ja.
Ja, en daarom vond hij dat werk in het bijzonder aantrekkelijk. Omdat hij als regisseur die vrijheid voelde om daar nog zijn eigen handschrift aan toe te voegen eigenlijk. En wat doet hij dan precies? Want hij neemt die vrijheid zeker. Ja. En wat doet hij met deze Der Freischütz?
Als je naar deze Freischütz gaat, dan zie je niet alleen het verhaal van Max die een deal met de duivel sluit vanuit zijn onzekerheid. We zien eigenlijk operazangers en een dirigent en het operabedrijf dat bezig is met Der Freischütz, maar waarbij we ook voorbij de uitvoering van het werk kijken. Dus aan de ene kant hebben we zangers die Der Freischütz spelen, maar we kijken ook naar wie zijn die zangers. En die vertonen soms ook overlappen met hun personages. Bijvoorbeeld Max is heel onzeker, niet omdat hij niet raak kan schieten, maar omdat hij zijn stem een beetje kwijt is. En heel onzeker is en angstig dat er allerlei andere zangers zijn die zijn carrière overnemen. Dat merk je ook aan het begin als Kilian binnenkomt. Die stuitert over dat toneel. Die heeft iets, een soort energie, een aantrekkingskracht die Max totaal niet heeft. Dus dat, die gekweldheid van Max zit hem ook in de positie in de operawereld. Agathe krijgt een soort extra laag, want zij is in de opera van Weber, in de originele Freischütz, is zij volledig, representeert zij het goede, is zij eigenlijk heel eenzijdig. Maar hier is zij een sopraan die gearriveerd is, maar die ook angst heeft dat haar positie aangetast kan worden, dat er op een bepaald moment een einde komt aan haar carrière. Maar zij klampt zich zo vast aan die muziek, waardoor eigenlijk die dramatische kant van dat personage Agathe, dat religieus, dat geloof, zij, de Agathe-zangeres, die gelooft in de kracht van opera en die klampt zich weer daaraan vast. Dus we zien de operawereld op het toneel. Het is bijna een soort opera reality show. Want we hebben dus momenten dat we dat de zangers echt de Freischütz aan het performen zijn. We hebben momenten dat ze zangers zijn, dat ze hun ding doen in de repetitieruimte. En we hebben ook momenten waarop ze de microfoon pakken en een soort monoloog houden en een inkijkje in hun ziel geven. In hun privéleven, in hun angsten, in hun bijgeloof, in relaties die niet helemaal lekker gaan. Of bijvoorbeeld Casper, die is dat personage, die heeft niet zijn ziel verkocht aan de duivel, maar die heeft als het ware zich met elleboogwerk en een beetje het versieren en het versieren van de maestro, van de dirigent, heeft hij zich opgewerkt uit het koor tot solist. En dat die angsten krijg je ook weer mee. Dat hij echt niet terug wil naar dat koor. Dus zo glijden we van de ene in de andere laag. Dus het is ook niet helemaal sluitend, het is meer associatief. Met dus eigenlijk bijna de Big Brother-achtige biechtscènes.
Precies. En je vertelde net al even over dat personage dat zich opgewerkt heeft bij de dirigent. Kirill Serebrennikov doet nog wel wat interessante dingen met die personages, los van dat we de personages uit de opera, dus dat we die ook leren kennen als de zangers achter de personages. Ja. Voegt hij ook een personage toe? En doet hij nog iets interessants met die dirigentenrol?
Ja, om te beginnen bij de dirigent. Die staat natuurlijk, dat is Patrick Haan, een 26-jarige Oostenrijker die heel getalenteerd is en hier dus het Concertgebouworkest dirigeert. Maar die speelt ook de rol van Samuel. Dus zeker in die Wolfskloof-scène dirigeert hij niet alleen, maar neemt hij ook de spreekteksten voor zijn rekening. En dat is omdat de dirigent als het ware, als er iemand de baas is in de operawereld of belangrijke beslissingen maakt of kan maken, dan is dat de dirigent wel. Die kan een zanger in een bepaalde rol casten of juist niet. op een bepaalde positie manoeuvreren of juist niet. Dus het is degene die uiteindelijk de baas is. Dan hebben we nog eigenlijk iemand die als het een soort gids of een extra personage die niet in de oorspronkelijke vrijsheet voorkomt. The Red One heet die in het script van Kirill Serebrennikov. Dat is een personage dat eigenlijk het publiek een beetje meeneemt in de wereld waar we in gaan zitten. Hij vertelt ook aan het begin wat is het verhaal van der Freischütz. En vervolgens neemt hij ons weer mee in die operawereld. Dus hij is als het ware een gids voor ons als publiek. Hij is ook een soort duiveltje. Hij provoceert soms ook de zangers of legt pijnpunten bloot. En hij is bijna een soort ook master of ceremonies. En hij voegt ook heel veel humor toe aan het stuk. En hij zingt ook nog drie nummers van Tom Waits. Uit The Dark Rider. Of nee, uit The Black Rider. Uit The Black Rider. Dat is een muziektheaterwerk dat van Tom Waits, onder andere, dat ook gebaseerd is op diezelfde verhaalstof van Der Freischütz. Dus dat... dat die laag, muzikale laag, past daar ook weer. Werpt daar ook, schijnt daar ook weer een nieuw licht op.
Ja, 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 precies. Hoe zou jij mensen aanraden om naar deze productie te kijken? We hebben veel gehoord over vrij radicale aanpassingen van deze regisseur aan het werk. En over hoe hij de wereld van Der Freischütz met alle bovennatuurlijke krachten en het geloof vertaald naar eigenlijk de angsten en het bijgeloof en de onzekerheid die heerst in de echte operawereld. Hoe kan een toeschouwer daar het beste van gaan genieten?
Nou, in eerste instantie door los te laten wat je denkt te weten over Der Freischütz. Ook open te staan voor de humor en het avontuur van deze productie. En ook een beetje de innerlijke theaterliefhebber los te laten. Wat we hier brengen is geen heilige Freischütz, maar eigenlijk een theaterwerk dat met Der Freischütz aan de haal gaat en dat opentrekt en opnieuw interpreteert en nieuwe richtingen uitduwt. En dat is ook wel eens leuk.
Ja.
Als je het mij vraagt.
Zeker. Dankjewel, Laura.
Graag gedaan.
U luisterde naar de inleidende podcast bij Der Freischütz. Een opera die van 3 tot en met 25 juni uitgevoerd wordt bij de Nationale Opera. In een nieuwe productie van regisseur Kirill Serebrennikov. In de orkestbak neemt het Koninklijk Concertgebouw Orkest plaats. Onder leiding van dirigent Patrick Haan. Wilt u meer weten over de interpretatie van de opera door regisseur Kirill Serebrennikov? Bezoek dan 3 kwartier voor aanvang van de voorstelling de live inleiding in de Odeonzaal van het theater. Tot bij Der Freischütz.